بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، als ik zeg probleem jongeren, dan hoor ik aanwezigen denken crimineel, vrouw onvriendelijk, licht ontvlambaar, agressief, geen baan, geen onderwijs. En zo kan ik natuurlijk eindeloos doorgaan. Is het terecht? Voor sommige jongeren wel, en voor anderen weer niet. En daarom, mijn eerste boodschap aan iedereen, is om niet te generaliseren. Want er zijn nog steeds binnen deze gemeenschap van ons, binnen de moslimgemeenschap en ook binnen de Nederlandse samenleving, mensen die over kwaliteiten beschikken, waardoor zij in staat zijn om een brug te slaan tussen deze probleemjongeren en de Nederlandse samenleving. En als wij gaan generaliseren en iedereen over één kam scheren, dan kan het zijn dat deze mensen, die goedwillend zijn, dat ze ontmoedigd raken, dat ze opgeven. En dat willen wij niet, want het streven naar verbetering binnen de samenleving moet altijd voortleven als een belangrijke zaak. Het onderwerp dat vandaag is gekozen is probleemjongeren. Ik zeg op mijn beurt onze probleemjongeren. Dus ik maak ervan onze probleemjongeren. Met de nadruk op onze. Want het is een feit, dat moeten wij niet ontkennen. Het is een feit dat een groot deel van onze jongeren in de gevangenis belandt. En het is een feit dat een groot deel van onze jongeren op jacht gaat naar tasjes van oude vrouwen. En het is een feit dat een groot deel van onze jongeren niets vermoedende mensen op straat schoffeert, uitscheldt en soms zelfs in elkaar slaat. Dus het is van belang dat wij als moslimgemeenschap, en ik richt mij vandaag tot de moslimgemeenschap, dat wij uit onze slaap ontwaken. We moeten wakker worden. We moeten onze verantwoordelijkheid dragen. De profeet die zegt in een mooie overlevering: kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Oftewel, een ieder van jullie, dus een ieder van ons, draagt een verantwoordelijkheid. En een ieder zal hierover ondervraagd worden. Gelet op deze woorden. Een ieder draagt een verantwoordelijkheid en een ieder zal hierover ondervraagd worden. Met andere woorden, een vader of een moeder draagt verantwoordelijkheid ten opzichte van haar of zijn kind. Een leraar draagt verantwoordelijkheid ten opzichte van zijn leerlingen. Een imam in de moskee draagt verantwoordelijkheid ten opzichte van zijn moskeebezoekers. En een buurtbewoner draagt natuurlijk verantwoordelijkheid ten opzichte van de rest van de buurt. Dus wij moeten onze verantwoordelijkheid nemen. En het probleem waar we vandaag mee te kampen hebben, moeten wij ook zien als ons probleem. En wij moeten op zoek gaan naar oplossingen voor dit probleem. Allereerst een sleutelwoord: sociale controle. Sociale controle betekent dat wij op elkaar letten, elkaar in de gaten houden, elkaar aanspreken op ons gedrag. De profeet zegt in een mooie overlevering: ad-dinun nasiha. Oftewel, het geloof draait om het elkaar adviseren. Daar gaat het om, zegt de profeet. Dus advies geven aan elkaar. Sociale controle. En dat is het eerste probleem waar wij soms tegenaan lopen. Hier in de Nederlandse samenleving. Wat leer je? Je leert vooral dat jij je niet bezighoudt met de ander. Je bemoeit je met je eigen zaken. Je richt je op jezelf. Dus je hebt geen oog voor de ander. Terwijl de islam juist aanstuurt op sociale controle. We moeten elkaar in de gaten houden. De islam ziet de samenleving, de gemeenschap, als één geheel. Je kunt het niet loskoppelen van elkaar. Het is één geheel. alles daarbinnen is met elkaar verbonden. Dat geldt ook voor deze samenleving. Dus de naschok van een gebeurtenis aan de ene kant van de samenleving kan natuurlijk voelbaar zijn aan de andere kant van de samenleving. En de actie van één persoon kan grote gevolgen hebben voor de rest van de mensen. En daarom moeten wij die samenleving als één zien. De islam ziet de samenleving als een schip. Een schip op zee zoekende naar een veilige haven, kun je zeggen. Op zee zoekende naar een veilige haven. En een persoon die ontspoort, dus de hele samenleving zit op één schip. En wij proberen een veilige haven te zoeken. En een persoon die ontspoort binnen de samenleving wordt gezien als iemand die bezig is met het maken van gaten in het schip. Het slaan van gaten in het schip. Deze vergelijking heeft de profeet ook gemaakt. Dus iemand die ontspoort is net als iemand die bezig is met het maken van gaten in het schip. Wat moeten wij doen? Moeten wij in dit geval gewoon staan toekijken en deze persoon zijn gang laten gaan? Of moeten wij iets ondernemen? En natuurlijk moeten wij iets ondernemen. We moeten in actie komen. We moeten deze persoon tegen zichzelf beschermen. Anders zal het schip zinken met iedereen aan boord. Iedereen, wij allemaal. De hele samenleving. En dat is precies wat je ziet. Als we toelaten, dan raakt de samenleving ontwricht. En wat we de laatste jaren hebben gezien, getuigt ook daarvan. Wij moeten als één geheel optreden, beste mensen. Dus die sociale controle. Daarnaast is het een plicht voor een ieder. En dan richt ik mij voornamelijk tot de moslims. Een plicht dat jij je verantwoordelijkheid kent en ook je verantwoordelijkheid neemt. En in plaats van de boel, en dat doe ik voornamelijk op onze kinderen, in plaats van de boel te verzieken in dit land, zouden wij juist moeten bouwen. Bouwen aan een toekomst. Voor jou, voor mij, voor iedereen. In plaats van ons te misdragen, wat zouden wij moeten doen? We zouden ons moeten profileren op het gebied van goed gedrag. Dat is wat de islam van ons vraagt. De Koran spreekt over het feit dat wij de beste gemeenschap zijn die ooit is voortgebracht. Waarom? Vanwege de boodschap die wij met ons meedragen. Vanwege hetgeen wat wij de mensen kunnen geven. Barmhartigheid en vrede. Als deze zaken ontbreken, dan zijn wij niet meer de beste gemeenschap. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid kennen, zoals ik zei. De profeet zegt over degene die het beste gedrag heeft. Maar juist degene die het beste gedrag toont, kan rekenen op een grootste positie op de dag des oordeels. De profeet zegt, degene die het dichtst bij mij zal staan op de dag des oordeels, en dat willen we allemaal, dat is degene met het beste gedrag. Beste gedrag ten opzichte van zijn Heer, en het beste gedrag ten opzichte van de mensen. Beste broeders en zusters, voor de duidelijkheid. Wij zijn een soort uithangbord voor de islam. Let op de volgende woorden. Wij zijn een soort uithangbord voor de islam. Wees bewust van het feit dat mensen naar je kijken. Dat mensen op ons letten. Veel van onze jongeren, zoals jullie weten, die staan niet stil bij de gevolgen van hun handelingen. Toen Omar, radiyallahu anhu, na de profeet vrede zij met hem kwam, met het voorstel om een hypocriet die zich uitgaf voor moslim, om die om te brengen, dood te maken. Waarom? Want hij vormde een gevaar voor de moslimgemeenschap, voor de profeet zelf. Maar de profeet vrede zij met hem weigerde hiervoor toestemming te geven. Weet je waarom? Hij zei tegen Omar, radiyallahu anhu, hij zei tegen Omar, ik wil niet dat de mensen denken dat Mohammed zijn metgezellen vermoord. Dus hij koos ervoor om zelf en zijn gemeenschap, zijn metgezellen, gevaar te blijven lopen, dan iets te doen wat natuurlijk slechte reclame zou opleveren. Dat wilde hij niet. Zie hier de houding van de profeet. En zo waren ook de metgezellen. Het laatste wat zij wilden is iets doen waardoor de islam een slechte naam zou krijgen. Terwijl onze jongeren vandaag de dag, en laten we eerlijk zijn, die staan geen moment stil bij de gevolgen van hun wandaden. Absoluut niet. Sommige extreemrechtse politici, die maken dankbaar gebruik van dit soort zaken. Die zijn blij met dit soort zaken. Waarom? Want zij geven natuurlijk, ze zijn de islam niet goed gezind. En ze geven natuurlijk een verkeerd beeld van de islam. Een verkeerd beeld van de islam. Dit beeld wordt bevestigd door deze jongeren, door onze jongeren. Dus onze jongeren zijn in dienst van deze mensen, indirect. Want hij roept iets over de islam, moslims stelen. En wat zie je dan bijvoorbeeld in Gouda? De moslims stelen. Moslims vallen vrouwen lastig op straat. En wat zie je dan in Gouda, of in Amsterdam, of ergens anders? Moslims die vrouwen voor alles en nog wat uitmaken. Dus ze zijn eigenlijk in dienst van deze mensen. En deze politici zijn er blij mee. Want zoals jullie weten, ze kunnen de laatste jaren rekenen op de steun van veel Nederlanders. Het feit dat het gedrag van deze jongeren niks te maken heeft met de islam, daar hebben ze geen boodschap aan. Dat is niet aan hun besteed. Want hun bestaansrecht ontleent zich namelijk aan het misleiden van mensen. Het verdraaien van waarheden. En daar maken zij dankbaar gebruik van, zoals ik zei. En tegen deze politici wil ik eigenlijk zeggen van deze jongeren die jullie verafschuwen en niet fijn vinden, die zouden jullie eigenlijk in jullie harten moeten sluiten. Omarmen. Dat klinkt vreemd wat ik zeg. Want als dit probleem zou verdwijnen, stel je voor als wij erin slagen om dit probleem uit de wereld te helpen, dan verdwijnt ook het bestaansrecht van dit soort politieke partijen. Want andere serieuze onderwerpen hebben ze niet op hun agenda staan. Kan ik je garanderen. Dan is het afgelopen. En dat moet een stimulans voor ons zijn, allemaal, om hieraan te werken. Dan zijn we af van dit soort partijen die juist zorgen voor tweedracht in de samenleving. Terug naar het onderwerp. Probleem, jongeren. Er zijn heel veel oorzaken te bedenken voor dit probleem. En de tijd is ons niet goed gezind, dus ik kan er niet uitvoerig op ingaan. Maar ik zal me beperken tot een aantal belangrijke zaken. In eerste instantie, verkeerde opvoeding. Typerend aan de moslimouders is dat zij het opvoeden beperken tot het oplossen van problemen vaak. Pas als het kind iets verkeerds doet, dan pas komen zij in actie. Maar opvoeden is problemen oplossen, maar daarnaast proberen vooruitgang te boeken. Dat is wat wij nodig hebben in een opvoeding. Dat betekent dat jij het kind, naast het feit dat je hem natuurlijk corrigeert, maar dat je ook zijn streven van tijd tot tijd vergroot. Zijn ambitie bevordert. Dat jij hem leert om zijn dromen achterna te gaan. En misschien klinkt dit natuurlijk als een cliché voor sommige mensen, maar voor mij is het een absolute waarheid. Ik zeg, de beste opvoeding die jij je kind kan meegeven, is de islamitische opvoeding. Als jij de juiste islamitische opvoeding aan je kind meegeeft, ben je af van dit probleem. Inshallah, met de wil van God. Het bewijs is de eerste generatie. Generatie van de metgezellen. Toen de profeet, vrede zij met hem, werd gestuurd met de boodschap van de islam, trof hij natuurlijk een samenleving aan die kapot was, die vernietigd was. Een samenleving die in de duisternissen leefde. Een samenleving die anderen niks te bieden had. En hij slaagde erin om deze mensen tot de beste mensen te maken. Dus aan de hand van de islam werden deze mensen omgetoverd in de beste mensen. En dan doe ik natuurlijk op hun gedrag. Er wordt zelfs gesproken van de beste mensen voor de mensen. Hoe kan je weten dat iemand goed is, als die goed is voor anderen? In eerste instantie natuurlijk, zijn relatie met Allah moet in orde zijn, maar daarna moet zijn relatie met de mensen goed zijn. Moslim of geen moslim, heeft er niks mee te maken. Wij worden opgedragen vanuit ons geloof om goed te zijn voor iedereen. Een andere oorzaak voor dit probleem, of twee andere oorzaken, zijn namelijk de omgeving en slechte vriendenkring. Jij als ouder moet proberen om invloed te hebben op de vrienden van je kind. Op de omgeving van je kind. Dat betekent dat jij de vrienden van je kind en de omgeving waar die komt, waar die naartoe gaat, dat je dat vaak aan een strenge onderzoek moet onderwerpen. Waar is mijn kind naartoe gegaan? Wat doet hij daar? Waar is hij mee bezig? Met wie gaat hij om? De profeet zegt in een mooie overlevering, de vergelijking tussen een goede vriend en een slechte vriend is net als de vergelijking tussen iemand die parfum verkoopt en een ijzersmid. Nou, als je optrekt natuurlijk met een persoon die parfum verkoopt, wat kan jou overkomen? Je krijgt van hem parfum. Je zult tenminste zul je lekker ruiken. Je zult geen problemen ondervinden van hem. Je zult alleen maar voordelen van hem ondervinden. Maar ga je om met een ijzersmid, dan is de kans groot dat jij een keertje in de brand vliegt. Dat je kleren in de brand vliegen. Of dat je tenminste verschrikkelijk ruikt als je thuis komt. Kijk naar deze prachtige vergelijking. Hetzelfde geldt voor een goede vriend en een slechte vriend. Iemand waarvan de dromen alleen maar bestaan uit het stelen van scooters is een slechte vriend. Heb je niks aan. Maar iemand die naar school wil gaan, grote ambitie heeft, iemand die naar de moskee wil gaan, dat is een goede vriend. Dat is de persoon die jij moet hebben. En de andere oorzaak voor dit probleem is namelijk de agressie die we vaak zien in films en videoclips. Als je het hebt over de films en de videoclips van vandaag de dag, die promoten agressie en geweld en vrouwonvriendelijk gedrag. En wat je ziet is dat onze kinderen dit meenemen in hun gedrag ten opzichte van mensen, ten opzichte van anderen. Dus we moeten ook in de gaten houden van waar kijkt mijn kind naar? Waar luistert hij naar? Wat doet hij precies als hij achter de pc zit? Een andere oorzaak is de constante negatieve beeldvorming. Het is een feit. Hoe meer negatieve berichtgevingen, hoe minder de kans op een goede baan en goed onderwijs. En hoe meer de kans ook op ontsporing en criminaliteit. Als werkgever, als je de krant openslaat, luister naar de radio, kijk naar de tv. En je hoort wat er allemaal wordt gezegd over moslims in het algemeen en Marokkanen in het bijzonder. Dan ben je gek als je een Marokkaan aanneemt. Je bent bang. De dingen die je hoort op tv, op de radio, leest in kranten. De Marokkaan is een soort boeman geworden. Zelfs ik als Marokkaan zijnde, stel je voor als ik een bedrijf zou hebben. En ik lees wat er in de kranten staat. Ik luister naar de radio. Dan denk ik wel 2 keer, misschien wel 10 keer na voordat ik een Marokkaan aanneem. En dit is werkelijk een probleem. En daar kom ik zo meteen op terug. Een andere oorzaak die een grote rol speelt voor dit probleem is namelijk het verscheurd zijn tussen 2 culturen. Heel veel van ons hebben daarmee te maken. Sommigen kunnen daar heel goed mee omgaan, anderen weer niet. Maar wat ik daarmee bedoel is, iedereen voelt natuurlijk de druk om te presteren. Maar als jij natuurlijk te maken hebt met de druk van 2 werelden, dan voelt dat natuurlijk veel zwaarder aan. Je wil je natuurlijk schikken aan de Marokkaanse cultuur, aan je vader, aan de wensen van je vader, aan de wensen van je moeder. Maar je wilt je natuurlijk ook schikken aan de Nederlandse samenleving, andere cultuur. Ik heb gezegd, sommigen kunnen daar goed mee omgaan. Anderen, die bezwijken onder de druk. Anderen, die komen in een soort spagaat te liggen. Ze kunnen het niet aan. En in de loop van de tijd wat je ziet, is dat ze eigenlijk doorslaan. Is dat ze eigenlijk ontsporen. Ik kan natuurlijk zeg maar nog een hoop hierover vertellen. Maar een belangrijke stap als het gaat om het aanpakken van dit probleem en die gezet moet worden, zeg ik, is namelijk het volgende. Wij moeten niet met een boog om die jongens heen lopen. Je moet juist proberen de discussie met deze jongeren aan te gaan. Je moet juist proberen, het klinkt wel vreemd, maar probeer deze jongeren te benaderen. In plaats van ze eigenlijk uit te sluiten en te mijden, moet je ze juist proberen om te armen. Want ze zijn onze jongeren. Zo moeten we ook naar kijken. En dat geldt niet alleen maar voor ons, maar dat geldt ook voor de Nederlandse samenleving. Ze moeten ook kijken naar deze jongeren als onze jongeren. Wij kunnen niet zonder hun en zij kunnen ook niet zonder ons. Dat is een feit. Deze jongeren vormen de toekomst, of je het nou wilt of niet. Zij kunnen namelijk de toekomst maken of breken. Ze zijn een kweekvijver, kun je zeggen, van talent op alle gebieden. Ze lopen over van energie. Ze lopen over van kwaliteiten. Ze lopen over van vaardigheden. En daar moeten wij dankbaar gebruik van maken. We moeten ze betrekken bij alle zaken. En als we kijken naar de profeet vrede zij met hem, dat is precies wat hij deed. Vanaf het begin gaf hij aandacht aan de jongeren. Vanaf het begin. Ze werden door hem niet buitengesloten, maar ze werden in de samenleving of in de gemeenschap opgenomen. Hij ging zelfs zo ver dat hij deze jongeren grote verantwoordelijkheden liet dragen. Zo werd bijvoorbeeld Usama ibn Zayd radiyallahu anhu door de profeet als leider aangesteld over een legereenheid. En dat is niet zomaar iets. En toen de profeet vrede zij met hem de scherpzinnigheid en de geleerdheid en de ijverigheid van Ibn Abbas opmerkte, plaatste hij zijn hand op zijn schouder en zei die, o Allah, hij deed een smeekbede voor hem. Daarmee aangevende dat hij blij is met hem. Hij zei, o Allah, geef hem kennis over de islam en leer hem de uitleg van de Koran. En ook richt de profeet sallallahu alayhi wasallam zich tot een andere jonge man, Mu'ad ibn Jabal. En zei die tegen hem, ja Mu'ad, weet jij wat het recht is van Allah subhanahu wa ta'ala ten opzichte van zijn dienaren? En weet jij wat het recht is van de dienaren ten opzichte van hun heer? Hij zei, Allah en zijn boodschapper weten het best. Hij zei, het recht van Allah ten opzichte van zijn dienaren is dat ze hem alleen aanbidden en hem geen deelgenoten toekennen. En het recht van de dienaren ten opzichte van Allah is als zij dit weten te verwezenlijken. Als zij dit doen, dan zal hij hen niet straffen. Zie hier hoe de profeet omging met de jongeren. Hij nam ze serieus. Hij gaf ze tijd. Hij ging met hun zitten. En dat is ook precies wat wij moeten doen. Natuurlijk kunnen moskeeën en imams een bijdrage hieraan leveren. Maar dan moeten ze wel daartoe in staat worden gesteld. Want wat we zien is dat zij die kans niet krijgen soms. Er is nog steeds hier in Nederland vrees voor de islam. Ze zijn bang voor de islam. Want als zo'n jongen teruggaat naar de moskee, dan dreigt hij dadelijk te radicaliseren, zeggen ze. Dan heb ik liever een crimineel dan een radicalist. Geef mij maar een crimineel, zeggen sommigen. Ik zeg aan de andere kant, deze vrees is ongegrond. Deze vrees is niet terecht. Radicalisering vindt niet, als we het hebben over de juiste definitie van radicalisering, vindt niet plaats in de moskeeën. Radicalisering vindt plaats in achterkamers, tijdens geheime bijeenkomsten. Maar in de moskeeën is er geen radicalisering. Moskeeën zijn plekken, openbare plekken waar iedereen terecht kan. En daar wordt de islam onderwezen. En als het dragen van een hoofddoek door sommigen wordt beschouwd als radicaliseren, dan moeten we dat probleem aanpakken. Die persoon is radicaal, die moet aangepakt worden. En niet een vrouw omdat ze een hoofddoek draagt. Omdat een jongen het fijn vindt om naar de moskee te gaan, om zijn gebed te verrichten, of zijn baard te laten staan, dat is niet radicaal. Degene die dat vindt is radicaal, die moet aangepakt worden. Ik zeg ongegrond die vrees. En daarom moeten wij juist de handen in elkaar slaan. Willen wij die jongeren, die probleemjongeren, aanpakken? Willen wij die probleemjongeren bereiken? En mijn laatste boodschap is het volgende. We hebben te maken met een vertrouwenprobleem. Deze jongeren, als we het hebben over die probleemjongeren, ze zijn eigenlijk het vertrouwen kwijtgeraakt in alles. Ze vertrouwen de media niet meer. Ze vertrouwen de kranten niet meer. Ze vertrouwen de overheidsinstanties niet meer. Terecht of onterecht, maakt niet uit. Maar ze hebben de ervaring mee. Ze worden altijd in een kwaad daglicht geplaatst. En daarom hebben wij mensen nodig. Binnen overheidsinstanties. Binnen de media. Die voor een revolutie willen zorgen. Wat bedoel ik daarmee? Dat zij zeggen van oké, we gaan niet met de sleur mee. De gewone sleur van vandaag de dag. Nee, wij kiezen voor een andere zaak. Wij willen namelijk het probleem oplossen. Wij willen die jongeren het gevoel geven dat wij om hun geven. Dat wij een handreiking maken. Dat wij zeggen, kom hier, wij willen jullie helpen. En als we dat doen, dan kan ik je garanderen dat wij de juiste weg zijn ingeslagen. En het is maar een kwestie van tijd voordat die jongens weer terugkomen. Terugkomen naar de moskeeën en terugkomen naar de samenleving. Wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.